You ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag heb ik weer een expert talk voor je klaar en deze keer met Linda Kokke. Ze is medewerker beleid en fondsenwerving bij productiehuis De Nieuwe Oost en is zakelijk leider bij dansgezelschap De Arnhemse Meisjes. Linda won in 2019 het Anne Faber stipendium voor aanstormend zakelijk talent in de podiumkunsten. Naar aanleiding daarvan begint ze binnenkort met de podcast Spotlights en Spreadsheets, waar ze meekijkt over de schouders van de zakelijke breinen van de Nederlandse kunstwereld. Ze gaat met hen in gesprek over alles waar zij tegenaan lopen, hoe zij zijn gekomen waar ze nu zijn en wat ze hebben geleerd over zakelijk en persoonlijk leiderschap. Zo hoopt ze zichzelf en anderen in de sector wat meer te leren en inspireren over de zakelijke kant, die vaak nog onderbelicht blijft. Omdat ze zelf ook nog onderzoekend is, wil ze dan ook benadrukken dat ze zichzelf als zakelijk leider zeker niet als expert ziet, maar wel als een ambitieuze, bevlogen persoon die bezig is het zakelijke zich eigen te maken. Maar omdat de meeste van jullie luisteraars makers zijn, en Linda natuurlijk wel, helemaal vergeleken met de gemiddelde maker, al aardig wat tijd meedraait in de zakelijke kant van de culturele sector en extreem veel weet over financiering, subsidie en al die andere sexy onderwerpen. Daarom is dit voor mij toch een expert talk, omdat ze op dat gebied echt een expert is. Wat kan je nou allemaal verwachten van dit gesprek? Een hele hoop. Linda die begon zelf als kunstenaar, maar kwam er tijdens de academie achter dat ze beter was in de zakelijke en ondersteunende kant. We bespreken haar pad, waarom ze nu deze podcast begint, hoe zij kijkt naar de culturele sector en waar zij allemaal tegenaan loopt. Het is bij vlagen best wel een technisch gesprek. We gaan wat dieper in op de culturele sector en zaken als fair practice. Maar natuurlijk bespreken we ook uitgebreid alle zaken waar zij makers mee helpt en ondersteunt. Waar lopen de meeste makers op zakelijk gebied nou tegenaan? En hoe kan Linda ze daarmee verder helpen? Je hoort het allemaal. Heel erg veel luisterplezier.
Ik ben Linda Kokke, 28 jaar. En inmiddels maak ik eigenlijk zelf niet zoveel meer. Dat komt omdat ik ben wel opgeleid als beeldend kunstenaar. Dus aan de kunstacademie gestudeerd, vrije beeldende kunst. Dus eigenlijk alles uitgeprobeerd, van schilderen tot performances, tot fotografie, alles. Maar uiteindelijk toen toch een beetje langzaam de andere kant opgerold. Omdat ik dacht dat ik toch al een beetje aanvoelde, mijn talenten zitten een beetje in een andere hoek. Dus meer een soort van het faciliteren, het schrijven over, betrekken van meerdere partijen, dat soort dingen. En toen ben ik doorgaan studeren, master kunstbeleid aan de Radboud Universiteit. En van daaruit ook weer de podiumkunsten ingerold, waar ik nu dus meer een stukje zakelijke ondersteuning en fondsenwerving onder andere doe. Dus eigenlijk maak ik dus zelf niet echt iets, maar help ik andere makers hun kunst mogelijk te maken eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Heel erg trof en ook heel leuk om nu het even zo vanuit een andere kant te horen, want normaal heb ik hier meestal dus makers zitten. Ja. En je zei net dat je ergens een beetje merkt van oké, mijn talent zit toch niet helemaal daar. Je had natuurlijk wel een hele opleiding daarvoor gevolgd. Was dat nog een moeilijk traject dat je dat ontdekte en dat je dan toch die switch ging maken?
Ja, ik denk dat iedereen die aan de academie heeft gestudeerd dat wel met me kan eens kan zijn, dat dat altijd een beetje een heftig traject is. Omdat het zo erg is van oké, wie ben je en wat wil je? Gewoon in de volle breedte van die vraag. Mm-hmm. En op zich, ik voelde me op zich wel thuis in het maken. Dat ging allemaal wel. Maar het was meer dat ik, dat schrijven over zat er altijd al heel erg in. En dus ik ging altijd in de filosofielessen bijvoorbeeld helemaal los. En uiteindelijk ging ik toen ook net eventjes een iets ander soort stage lopen dan mijn medeklasgenoten, zeg maar. Die gingen meestal bij een beeldend kunstenaar aan de slag. En ik ben toen bij een tijdschrift stage gaan lopen. Kunstbeeld, dat bestaat inmiddels niet meer. En toen vanuit daar is wel eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Dat ook bleek, oké, dit gaat me zoveel makkelijker af of zo. Weet je wel, dat het opeens niet meer geforceerd voelt. Mm-hmm. wat ik op de academie toch wel af en toe had, bij alles wat ik deed, dat ik dacht, ja, het voelt net niet soort van natuurlijk. En als ik schrijf over dingen, dus ook als ik mede klasgenoten hielp met, oké, hoe ga ik nou mijn bio? Of weet je wel, hoe ga ik andere mensen overtuigen van mijn werk? En dat ik ze daarmee hielp, dat een soort van super automatisch ging of zo. Ja. En dat, ja, in een soort flow. Dus van daaruit eigenlijk.
Ja, dat je dus eigenlijk toen al bezig was met dus andere makers om je heen te helpen met het maken.
Ja, ja, in plaats van een soort mini-versie wel. Ja,
ja, ja. Tof. En je bent dus daarna door gaan studeren, Radboud Universiteit, kunstbeleid gedaan, mm-hmm. master gedaan. En toen, hoe ben je toen verder gegaan?
Ja, daar zit ik eventjes heel diep na te denken natuurlijk.
Hoe lang is dat geleden?
Ik ben in 2018 pas afgestudeerd, maar toen was ik al een tijdje ook daarnaast een soort van aan het werken. Mm-hmm. Want dat merk je dan al wel snel, dat je studie op een gegeven moment moet wijken voor de werkzaamheden die je daarnaast al krijgt.
Dat is een goed teken.
Ja, dat was wel fijn. Maar goed, ik heb ook geprobeerd om toen tijdens die master, wat natuurlijk heel academisch en theoretisch is, om daar zoveel mogelijk praktijkervaring in te fietsen. Dus ik heb toen een tijdje bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst gezeten. Ik heb een onderzoekstage bij het Centraal Bureau voor de Statistiek gedaan. Daar zit je echt helemaal een soort van overkoepelende cijfers over de hele podiumkunstsector in Nederland te praten. Wat heb ik nou nog verder gedaan? Ik heb nog een onderzoekstage gedaan, meer bij een commercieel bedrijf, wat dan nog een stichting had en daarin een soort van culturele activiteiten ondersteunde.
Dus eigenlijk superveel verschillende kanten.
Ja, 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 om eventjes te kijken van oké, waar pas ik nou en waar hoor ik nou? En op een gegeven moment kwam er een bijbaan bij Productiehuis Nieuw-Oost voorbij. Dat is waar ik nu nog steeds zit. Ja, dus talentontwikkelorganisatie voor makers, eigenlijk zowel uit theater en dans, maar ook schrijvers en popmuzikanten.
Ja, gelijk even een goede tip voor de makers die luisteren.
Ja,
dat is mijn hele toffe plek voor talentontwikkeling.
Ja, ja, officieel zelfs drie plekken dus, want muziek zit in Deventer, theater en dans zitten we in Arnhem in Theater aan de Rijn. En de literaire tak zit in Nijmegen, maar we zijn dus één sinds mm-hmm. 2017. En daar ben ik eigenlijk binnengekomen, dus inderdaad als een soort bijbaantje voor 8 uur per week. Directieondersteuning. En eigenlijk de werkzaamheden waren niet heel spannend of zo. Het was gewoon een beetje ondersteuning van de directie bij vergaderingen, notuleren. Weet je wel, hier en daar wat klusjes oppikken. Maar het was wel meteen al heel interessant, want je mag meteen overal bij zijn, weet je wel, de raad van toezichtvergaderingen, dus je zit echt een soort van...
Je zat in een hoekje al een beetje zo.
Ja, je krijgt zoveel mee en gewoon het besturen van zo'n organisatie en wat voor belangen daar allemaal spelen en waar zij zich op dagelijks basis eigenlijk mee bezighouden. Dus dat was sowieso heel interessant. En op een gegeven moment was ik weer op een soort punt, omdat ik tot dan toe eigenlijk altijd maar 6 maanden of zo ergens had gezeten, dat ik dacht van, oké, nu heb ik een beetje gehaald hier wat er te halen was. Nu ga ik weer verder. Toen dacht ik, ja, dit is ook wel heel comfortabel voor mij om te doen.
Gewoon elke eventjes, keer weer naar iets
om
anders.
Iedere keer door te gaan. Dus ik dacht, wat nou als ik hier even blijf zitten, weet je wel? Ja. En dat heeft heel goed uitgepakt, want uiteindelijk heb ik daar een soort van, was daar eigenlijk een gat in de organisatie van taken op het gebied van zakelijke ondersteuning en met name fondsenwerving en de makers daarin ook echt meenemen. Wat gewoon nog niet gedaan werd eigenlijk, of weinig, een beetje tussen de bedrijven door. Dus toen is mijn functie eigenlijk een soort van gecreëerd. En dat doe ik nu nog steeds met heel veel liefde en plezier. Dus,
ja, te gek. Ik denk dat er heel veel makers zijn die nu luisteren en die denken, oh, vertel, hoe werkt dat dan allemaal, die subsidie en financiering? Maar daar gaan we het allemaal zo nog even uitgebreid over hebben later. Maar ik ben eerst heel benieuwd naar, je hebt vorig jaar, toen je eigenlijk dus misschien nog niet eens zo heel lang bij de Nieuwe Oost zat, heb jij het Anne Faber stipendium gewonnen.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen? Wat is dat?
Ja, zeker. Ja, dat is een heel mooi initiatief dat dus eigenlijk door het Huis Utrecht is geïnitieerd. Daar was Anne Faber dus ook werkzaam daar. Dus is eigenlijk in haar nagedachtenis een soort van opgericht, omdat zij ook een soort van de ambitie had om zakelijk leider in de podiumkunsten te worden. En omdat ook wel echt de laatste jaren een beetje blijkt dat er een tekort is aan goede zakelijke mensen in de cultuursector. Want je rolt daar toch vaak een beetje in. En er zijn niet echt supergoede opleidingen of specifieke wegen die je daartoe kunt volgen. Dus dat daar zit ook wel echt een gat. Dus om dat een beetje een nieuwe generatie te stimuleren, is dat toen opgericht. Supermooi initiatief dus. En dat heb ik. Dan moet je door een selectieronde heen met plannen en gesprekken en presentaties. En uiteindelijk krijg je het telefoontje. Hey,
je bent het.
Jij bent het. Ja.
Wat tof. Had je jezelf daar dan voor opgegeven? Of ben je daarvoor opgegeven? En dan moet je dus met allerlei plannen soort van aantonen. Ik ben het waard.
Ik ben het waard. Of in ieder geval, ik denk. Ook vooral een soort van de potentie laten zien van, weet je wel, ik sta nu hier. Ja. En ik kan daarheen en daar heb ik ook gewoon een goed plan voor of een goede visie over hoe ik dat kan gaan bereiken.
Ja.
Dus dat is inderdaad op die manier.
Ja, tof ook dat er is, want ik vond het best wel inderdaad grappig wat je zei over dat er, er is natuurlijk best wel veel artistieke talentontwikkeling voor heel veel dus makers en kunstenaars. Hoe kan je je kunst ontwikkelen? Maar over de mensen die hun moeten begeleiden daarin eigenlijk, of die dus aan het hoofd staan van productiehuizen, daar is heel weinig in qua talentontwikkeling, qua zakelijke talentontwikkeling.
Ja, klopt. Ja, je hebt hier en daar natuurlijk wel wat initiatieven door het land heen. Zo heb je nu tegenwoordig sinds een paar jaar de metselarij van Festival Cement. Wat Andrea van Wingerden heeft opgericht. En dat is eigenlijk een soort groep van jonge zakelijk leiders die bij elkaar komt. En dan door middel van cursussen, maar ook interventies en gewoon gesprekken. En het feit dat er dan een soort netwerk is. En,
zat jij daar ook al bij?
Ja, ik zit nu bij de nieuwe lichting van dit jaar, zeg maar. Dat is heel fijn. Maar er zijn, zo heb je nog wel wat dingen, denk ik. En dus ook het stipendium. Maar niet echt trajecten zoals bijvoorbeeld een nieuwe makersregeling bij het Fonds Podiumkunsten. Waarin dat echt centraal staat of zo, weet je wel. Ik bedoel, je hebt dan ook wel cultuur en ondernemen. Dat is trouwens ook wel een goede tip die je misschien al veel vaker hebt meegegeven. Maar als je iets wil weten over het zakelijke stukje, dan weten zij ook altijd wel hoe of wat of wie of waar.
Want je hebt daar ook een soort traject gevolgd, toch?
Ja, ze hebben daar een traject wat heet mentorschap. Zoiets, mentorschap in de zakelijke leiding of zo. Nou ja, iets. Dit moet je me nog even schuldig blijven. En dan word je gekoppeld aan eigenlijk een senior zakelijk leider. Die een beetje een soort van op hetzelfde vlak zit als jij. En dan ga je daar gewoon een aantal sessies mee doen. En dan kun je je casussen voorleggen van, joh, ik loop hier tegenaan.
Ja.
Hoe zou jij dat doen met al je kennis en ervaring? En dus dat zijn een beetje de dingen
die er nu zijn.
Ja. Ja. Ja.
En is dat ook een beetje dan voor een, wat voor soort mensen doen daar aan mee? Zijn dat vooral mensen als jij die jong zijn, die net beginnen in dat hele vak? Of zijn er ook mensen die misschien al 20 jaar zakelijk leiding doen en eigenlijk ook er een beetje ingerold zijn en maar wat doen of zo? Snap je wat ik bedoel?
Ja, aan die trajecten, de deelnemers zelf. Ja, nee, dat zijn wel echt mensen die beginnen of in ieder geval misschien wel een paar jaar werkzaam zijn inderdaad. Ja, en toch merken dat ze hier en daar wat missen. Maar echt mensen die al zo lang werkzaam zijn, die ben ik daar nog niet tegengekomen.
Niet dat het nu gelijk wil zeggen, ze zouden het moeten doen. Ja. Maar heel vaak merk je toch, ik heb zelf natuurlijk op het conservatorium gezeten. Mm-hmm. Altijd veel op culturele organisaties dingen gedaan. En heel vaak neem je soort van voor lief dat dan zakelijk niet alles echt goed geregeld wordt. Want het is een culturele organisatie. Ja. En die mensen kunnen dat toch niet of zo.
Ja, er wordt er makkelijk genoeg meegenomen.
Ja, dus dat is eigenlijk best wel, wel zonde dat daar dus nog weinig in gebeurt. En mooi dat er nu zo'n Anne Faber stipendium dus ook is. Ja. En had jij daar al het concrete plan voor wat jij nu dus aan het doen bent?
Ja, dat is een goeie. En als de mensen van het stipendium mee luisteren, dan gaan ze nu denk ik wel lachen. Want ik had natuurlijk een plan ingeleverd, wat een soort van helemaal van A tot Z helemaal uitgewerkt was. En eigenlijk ook helemaal dichtgetimmerd in dat opzicht. Dus het was ook een van de eerste dingen die ze tegen me zeiden. Ja, jij hebt echt het meest complete en het meest uitgebreide, het meest uitgewerkte plan van iedereen aangeleverd. Maar toen later in die gesprekken bleek ook van, ja, maar je zet het nu ook wel heel erg vast voor jezelf. Hè? En dit is hoe je altijd gewend bent om het te doen. Dus we voelen ook dat dit heel comfortabel voor jou is. Mm-hmm.
Want wat voor soort plan was dat, dat we er een beetje
ja, beeld ik had bij gewoon, hebben? Ja, ik had gewoon opgeschreven, had ik het natuurlijk in allerlei categorieën onderverdeeld. En wilde ik iets met HR en met financieel management en gewoon keiharde kennis, zeg maar, erin
op alle
in
vlakken.
Stampen.
Ja, ja.
Omdat dat is waar ik ook goed op ga, weet je, academische kennis. dat gaat me wel makkelijk af of zo. En toen hebben zij me toch een soort van, gestimuleerd om dat een beetje los te laten en te zeggen van, nou ja, doe nou eventjes een stapje terug en kijk nou wat je er op een andere manier uit kunt halen. Weet je, die cursussen kun je misschien altijd later nog wel eens een keertje kijken, maar wat als je nou op de iets minder harde kennis gaat zitten, dus weet je wel, wie ben jij als persoon en wat is jouw profiel? En want ook in die zin kun je heel veel toegevoegde waarde toevoegen en kijk gewoon ook nu. En in die zin is dat echt een enorme luxe van hoe werk jij en wat voor mechanismen werken daar wel en werken helemaal niet. Dus een beetje gewoon je kwaliteiten en je valkuilen, zeg maar. En als je daar wat dieper op ingaat, dat je op een gegeven moment aan het eind van dat jaar ook kunt zeggen, oké, dit ben ik als zakelijk leider zijnde, want die kom ook in heel veel verschillende vormen en maten eigenlijk. Het is niet één vastliggende... vastliggend kader of zo. Wat daar
hoe je
is.
Zou moeten zijn.
Ja,
zo.
Nee. Ja, dus bestaan ook nog wel nuanceverschillen in, denk ik. Dus gaat dus op die manier aanvliegen. Dus toen hebben we voorzichtig wat meer coaching erin gevlogen. En,
dus toen ben je ook wat meer aan de slag gegaan met wie ben ik en hoe werk ik?
Ja, meer een stukje persoonlijk leiderschap, zoals dat dan heet. En dat is wel heel spannend, want dan gaat het inderdaad opeens over mij.
Ja, terwijl jij het juist zo fijn vond om een soort van in de schaduw te staan en anderen te helpen.
Ja, dus dat is dan wel eventjes even slikken. Net zoals dit trouwens, dat ik ook weer hier mijn eigen stem mag laten horen. Maar dat zijn toch wel dingen wat alleen maar ten goede kan komen, denk ik. Later ook, als ik andere mensen weer gewoon ga helpen, dan...
Zag je gelijk de toegevoegde waarde daarvan in? Dat zij zeiden van, oké, maar wat wil jij? Wie ben jij als persoonlijk? Ja, wat is je...
Ja, ik snapte wel meteen wat ze zeiden of zo. Maar het is natuurlijk iets waarvan je niet direct de volgende dag resultaat ziet of zo. Dus dat vond ik dan wel lastig. Want ik dacht, oké, ik heb nu dan bijvoorbeeld wel ook een cursus financieel management. Heb ik er stiekem toch tussen gefietst natuurlijk. heb ik dan gedaan en dan zit je een paar weken, zit je gewoon de hele dag bij zo'n training. En dan aan het einde snap ik gewoon helemaal hoe een jaarrekening in elkaar zit en kan ik daar ook wat van zeggen en kan ik daar wat van vinden. En dat is gewoon, dat heb ik dan, weet je wel. En na een aantal van die coaching sessies, er zijn wel inzichten boven water gekomen en je bent overal een soort van veel bewuster mee bezig. En dat is ook heel belangrijk, maar het is veel meer een soort proces dan een soort één op één resultaat waar ik toch stiekem wel...
Ja, precies. Ja, dat is veel mensen denk ik tegenwoordig. Ja. Dat je gewoon inderdaad weet, oké, nou nu weet ik dit. En nu ben ik zoveel verder. Maar inderdaad zeker met leiderschap.
Ja.
Is dat nog een moeilijk ding dat je jezelf opeens een leider dan noemt?
Sowieso een beetje een moeilijk woord natuurlijk. Want je staat altijd als zakelijk leider zijn in dienst van... de kunst of de artistieke visie of de artistiek leider dan in zekere zin. Ik heb mezelf nog niet helemaal... dat ik mezelf helemaal met die term identificeer of zo. Ook omdat ik echt nog nu voor het eerst pas met de gezelschap bezig ben... waar ik die rol ook echt zelfstandig inneem.
Want bij de Nieuwe Oost ben jij niet de zakelijke leider,
nee,
toch?
Nee, precies. Nee, daar ben ik echt ondersteuning van. Maar nu bij een danscollectief Arnhemse Meisjes, gaan we wel echt richting de meerjaren subsidies. En hadden zij dus ook een zakelijk leider nodig. Maar dat doe ik dan. Maar dan Ja, nee, de term voelt nog een beetje onwennig, toch wel. Ja.
Ja, want ik zag dat ergens staan dat je altijd dacht, ja, ik ben meer dus facilitator.
Ja.
En dat je dus ook die stap in dit proces toch hebt gemaakt van, oh, ik ben misschien wel meer leider dan ik dacht.
Ja, ja, dat denk ik wel, want het is natuurlijk, het is heel makkelijk om, als mensen jarenlang tegen je zeggen, goh, wat fijn als je dit voor je doet en wat doe je dit zorgvuldig en goed, om een soort van daarin mee te gaan van, oké, dat is blijkbaar wat ik goed kan.
Ja.
Laat ik dat dan ook maar helemaal een soort van ownen en die ondersteunende persoon zijn waar je gewoon altijd op kunt rekenen. Maar dan verdwijnt je eigen visie, je eigen mening. Ja, je authenticiteit eigenlijk een beetje naar achter. Terwijl juist ook, ja, zakelijk leiderschap, tuurlijk, het is heel veel cijfertjes en ook een beetje droge kost. Maar er zit ook echt wel degelijk ruimte om dat een soort op een hele eigen manier in te vullen. Mm-hmm. Dus dat besef, dat is wel langzaam een beetje aan het inrollen. Dan denk ik, oké, ik heb ook een idee daarover. En juist ook misschien vanuit een ander perspectief. En dat mag ook invloed hebben op het uiteindelijke resultaat of zo, ja.
En wat is jouw idee dan nu bij een zakelijk leiderschap? Hoe zou jij dat het liefste invullen?
Ja, ik hoop, of waar ik zelf naar op zoek zou gaan, is dat je echt, dat het samen gaat, weet je wel? Dat het is echt een soort duo, wat je dan, nou ja, aan het hoofd van een gezelschap of een instelling staat, waarin de artistiek leider dan iets meer, ja, gewoon de artistieke visie vertegenwoordigt en die artistieke kern en het projectteam bij elkaar houdt. En dat je als zakelijk leider ook iets meer voor, nou ja, de vaste medewerkers gaat en de hele, het soort van het vlot waarop het geheel een beetje gaat drijven. Mm-hmm. Dat je dat in stand probeert te houden. Dat gewoon de wetgeving, financiering, dat in orde is. En dat je daarna met z'n tweeën kunt gaan kijken, oké, en wat komt er nu op ons af? En ja, hoe gaan we dat aanvliegen? En waar gaan we nog verder in diep in duiken?
Ja.
Of strategieën voor bedenken? Ja.
Ja, dus
een beetje abstract nog, maar
ja, dus dat vlot, dat er is, dat is de soort van de basis die je wil hebben. En dat je dan eigenlijk, als de basis staat, samen met een artistiek leider, ja, echt de koers verder bepaald, zeg maar.
Ja, dat denk ik. Ja, dat voelt ook wel weer meteen als een soort grote verantwoordelijkheid natuurlijk. Daar zit ik nu ook over na te denken. Want waar ik dus bij de metselarij, waar ik net over vertelde, dat netwerk van jonge zakelijk leiders, daar hoor ik ook heel vaak terug dat als je bij een jong gezelschap inderdaad die functie van zakelijk leider vervult, en je bent zelf ook jong en die artistiek leider is ook vaak beginnend, dus begin theatermaker of zo, dan zou je zo graag willen zeggen, maak je geen zorgen, ik regel het wel, ik zorg dat alles goed kunt en dan kun jij gewoon maken wat je maakt. En dan hoef je niet wakker te liggen over, nou ja, over financiering of dat soort dingen. Maar ja, als je de enige bent in zo'n kleine organisatie die dat,
ja, het gaat hand in hand natuurlijk.
Ja, dus dat moet je eigenlijk helemaal niet zo willen.
Niet zo los van elkaar.
Nee, dus het moet, ergens overlapt het elkaar ook en moet je het echt samen gaan doen, denk ik. Ja.
Ja, want iemand kan wel willen maken wat hij wil maken of zo. Maar je moet natuurlijk ook, jij ziet misschien al van, nou ja, dit soort dingen is geen subsidie voor, dit wel. Ja. Of, dus ja, ik snap wel dat inderdaad eigenlijk toch ook samen moet.
Ja, precies. Ja, ook omdat sommige artistieke keuzes hebben zakelijke gevolgen en andersom.
Ja, precies.
Ja, dat eigenlijk. Ik bedoel, waar je gaat spelen en voor welke doelgroepen je gaat spelen, dat heeft meteen weer effect op inderdaad wat voor subsidiënten of op wat voor manier je dat kunt verkopen. Of dat.
Oké, en die Anne Faber mensen, jury, die zeiden dus tegen jou, oké, Linda, we gaan toch even iets meer kijken van, nou ja, even een beetje uitdagen om toch een beetje een andere richting te gaan.
Ja.
Nu is er een heel leuk plan uitgekomen, de Spotlights and Spreadsheets.
Yes.
Is dat ook in samenwerking met hun dan bedacht? Of hoe? Ja, vertel eerst even, wat is het?
Wat is het? Ja, het idee is dat dat een podcastserie wordt. Hey, yeah. Origineel idee. Nee, maar dat kwam eigenlijk wel voort omdat ik... Dat had ik wel een beetje in dat plan ook wel geschreven, hoor. Dat ik dacht van ja, ik wil ook veel met... behalve uit de boekjes toch ook wel van ervaring leren. Dus zeg maar de geleefde kennis. Mensen die het gewoon in de praktijk al hebben meegemaakt. En omdat ik dat... Kijk, het Anne Faber stipendium is dan één keer per jaar €15.000... wat aan één iemand wordt uitgereikt. Om dat toch iets een soort van groter te maken. In ieder geval wat ik dan zou ontdekken in die journey, gewoon kunnen delen. Met mensen die een beetje op hetzelfde punt zitten, dacht ik, er moet een soort vorm zijn om dat te kunnen doen. Dat het niet alleen bij mij blijft en klein blijft. En mijn soort van go-to medium was altijd is het schrijven. Dat is gewoon super comfortabel voor mij. Dus ik dacht, nou, dan komt er iets van een platform met artikelen. Blah. En toen dacht ik wel van, ja, als ik mijn eigen doelgroep ben, hoeveel diepte-interviews van echt een paar pagina's lees ik nou nog per week? Toen dacht ik, eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk niet zoveel. En die podcast, die verslind ik wel als een malle. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, misschien is dit ook gewoon, is dit de vorm waarin ik, die ik in ieder geval eventjes zou moeten gaan verkennen. Dus vandaar dat idee nu langzamerhand vorm aan te krijgen is. Ja.
Ja, precies. Want wij spraken elkaar een tijdje geleden, toen het inderdaad nog net iets meer een idee was. En ja. Ik wil dit graag, maar ik vond het toen ook nog best wel spannend om, om dus ook zelf met je stem daarin te zitten. Ja. En toch een beetje zelf ook in die spotlight te staan. Ja. Hoe is dat nu?
Ja, dat is nog steeds wel een beetje hetzelfde. Maar het valt me wel echt heel erg mee. Omdat het ook weer een medium is waar je niet letterlijk op het podium staat of zo. Ja. Tegenover je publiek van 200 man. Dus in die zin is een één-op-één ontmoeting is toch altijd... Ja, is dan toch altijd makkelijker dan zo'n andere situatie. En wat ik altijd bij dit soort dingen heb, ik vind dat dan wel spannend. En ik denk van, moet ik die ruimte wel gaan innemen? Ik bedoel, wie heeft daar nou zin in? Dat ik toch zo nieuwsgierig ben naar andere mensen. En dat helpt me dan over die drempel heen of zo. Ja. Dat is eigenlijk wel dus een eigenschap waar ik dan heel dankbaar voor ben. Omdat ik daardoor op plekken kom en dingen doe die ik eigenlijk diep van binnen helemaal niet zo goed durf. Maar die dan toch dat ik denk, maar ik ben zo benieuwd hoe dat dan is. En ik wil zo die mensen allemaal vragen stellen, dat ik het dan toch maar gewoon doe.
Ja, ja, want je zou ook kunnen zeggen, ik ga dan gewoon die mensen vragen stellen en ik zet er geen microfoon bij. Maar ja. Je kiest er wel voor om het dan toch te delen.
Ja.
Dus ja, dat vind ik wel wonderenswaardig. Maar misschien is dat ook de goede weg of zo. Dat je niet zelf in die spotlight moet willen staan, maar dat je gewoon inderdaad oprecht nieuwsgierig bent naar hoe doen zij dat.
Ja.
En dat is denk ik ook wel heel erg waar ik mijn podcast vanuit ben begonnen.
Ja.
Echt inderdaad om te kijken, hoe doen andere mensen dat?
Ja.
Heb je al gesprekken gevoerd? Wanneer komt er iets online?
Ik heb wel wat gesprekken gevoerd. Maar ook omdat ik nog eventjes moest aanvoelen, hoe het medium voor mij werkte en hoe ik dan zo'n aflevering of zo zou structureren.
Want komt er een bepaalde vorm in? Of is het net zoals dit gewoon een gesprek? Of?
Ja, het wordt wel echt gewoon een interview. Maar even kijken hoe ik dat met kop en staart een beetje structureer, dat het niet alle kanten op gaat. Maar tot op zekere hoogte ook weer wel, natuurlijk.
Die combinatie van je mag overal heen, maar we houden het ook een beetje.
Ook dat was eventjes... dat is nog eventjes zoeken. Dus ik heb met een aantal mensen gesproken die zich heel fijn hebben geleend om een soort proefpersoon te zijn in die zin. Ik weet ook nog niet of ik die ga publiceren. Maar ik loop dan gewoon al heel snel tegen een soort rookie mistakes aan, dat merk ik wel.
Ja, wat zei je over rookie mistakes?
De eerste keer had ik gewoon nog mijn telefoon aanstaan bijvoorbeeld. Dus die kwam er de hele tijd doorheen. Maar ook gewoon, je kunt niet, wat je als je een interview achteraf uitschrijft, kun je heel lekker nog eventjes toelichting geven bij dingen die mensen zeggen. Dus als er dan een soort jargon wordt gebruikt, of er worden namen genoemd, weet je wel, dat je dat dan achteraf toevoegt. En dat ik nu die gesprekken terug zat te luisteren en dat ik dacht, Als je ja, nu gaat het over kent. Iemand en degene, die luisteraar moet je iets meer achter in je hoofd houden. En ik ben niet gewend om zo te denken, dus dat is eventjes een... dat moet er eventjes inkomen. Ja.
En zijn er al, je hebt dus misschien nog vooral een beetje proefpersonen geïnterviewd, maar zijn er al dingen die je hebt geleerd hiervan?
Ja, heel veel verschillende dingen. Dat gaat van tot heel, van heel praktische zaken. Zoals bijvoorbeeld, als ik dan dat probleem neerleg van, oké, je zit als enige zakelijk persoon in een soort team van allemaal jonge artistiekelingen die van alles willen. En jij moet het maar mogelijk zien te maken met je geld en je administratie. Dat soms een lastige positie is en dat je het soms zelf ook niet weet en volop nog in ontwikkeling bent. Zeggen ze, zorg dan bijvoorbeeld als je bij een stichting zit, dat je je bestuur zo hebt samengesteld, dat daar iemand in zit die zakelijk gewoon goed is, maar die je ook bereid is om gewoon mee te denken, die je af en toe kunt bellen. En
ook een soort mentor of zo.
Ja, precies. Ja. Dat je dat toch op die manier een beetje inricht en zorgt dat je dat dus op die manier in je organisatie inbed. Want daar is verder meestal niet zoveel financiële ruimte voor om inderdaad een senior erbij te halen voor advies. Maar bestuursfuncties zijn daar wel een soort uitgelezen mogelijkheden voor. Dus dat is, ergens is het een open deur. Maar ik dacht wel van, oh ja, dit ga ik ook wel meteen doorvoeren, zeg maar. Een andere die ik laatste keertje hoorde was, zorg ook gewoon dat je buiten je werk en het theater en zeg maar gewoon die hele grote liefde die je daarvoor hebt, dat je ook nog andere dingen doet.
Ja, zeiden ze dat ook wel?
Dus dit was Joop Kuivenhoven. Ik weet niet of je die kent. Die stond aan... die heeft Stip Theaterproducties opgericht. Dus impresariaat, dat is misschien niet het goede woord, maar groot bureau voor veel jeugd- en jongeren theaterproducties, wat echt al lang bestaat, ook wel een belangrijke positie in heeft genomen. Ja, die is al zo lang werkzaam. Die zei echt, doe dat nou echt. Want en toen dacht ik ook echt van, laatst hoorde ik mezelf ook weer tegen iemand zeggen. Die vroeg dan aan mij, ik zie je dan bezig bij de Nieuw-Oost en dit en zus en zo. En je bent ook altijd bij alle voorstellingen en zo. Ja, wat doe je dan verder nog daarnaast? Dan dacht ik, ik zit heel veel in het theater. dus toen dacht ik ook wel dat als je alles een soort van in het ten dienste stelt van dat vak, worden teleurstellingen of zo, of als het even moeilijk wordt, ook wel steeds harder te verwerken, omdat het zo
dan is
alles
zo
in je leven is.
Ja, nee, absoluut.
Dus dat is ook wel een goeie.
Ja. En je vertelde dus aan het begin, je faciliteert ook veel makers, je helpt ze. Wat zijn, en jullie nemen dus ook bij de Nieuwe Oost wel echt makers daarin mee. Dus dat je niet zegt, oké, ik los het voor je op, maar zorg dat je het ook zelf kunt doen.
Ja.
Wat is nou de vraag waar de meeste makers mee komen bij jou?
Dat valt me eigenlijk wel op. En dat, dat ze eigenlijk vaak geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Dus ze willen heel graag dat je ze meeneemt in die wereld van het fondsen werven. Ik bedoel, waar kan dat allemaal? Op welke plekken? Hoe ziet dat er dan uit, zo'n procedure? Wat moet ik daar allemaal al voor doen? En wat moet ik allemaal in dat plan zetten? En dan met name, wat ik nu de laatste tijd vaak hoor, is toch zeg maar die criteria van subsidiegevers en fondsen, die staan soms heel erg haaks op hoe een creatief proces eruit ziet. En een soort van die wrijving daartussen van oké, hoeveel moet ik al vastleggen in zo'n projectplan? Ja. Wat moet ik al geregeld hebben? En tot waar kan ik het nog een beetje open houden? En hoe ga ik dat dan aan zo'n fonds overbrengen, dat het een soort van realistisch en geloofwaardig overkomt, zonder allerlei met lege hulzen te gooien. Ja. Dus een beetje, het is niet een specifieke vraag, maar een beetje die zoektocht naar die balans daartussen is wel iets wat echt een terugkerend ding is.
Ja, dat is denk ik ook wel heel moeilijk. Ja. Want inderdaad, er zijn heel veel eisen die je moet hebben voor zo'n aanvraag. Ja, hoe help je ze daar dan mee? Inderdaad, want dan is er een eis en dan ga je zeggen... oké, ik ga daaraan voldoen, zus en zo. Maar dat heeft eigenlijk verder niks met jouw voorstelling te maken... of wat je wilt maken. Ja. Ja, hoe help je ze daarmee?
Ja, dat is per maker heel verschillend. Maar allereerst denk ik, als je echt merkt... dat je met inderdaad die criteria ernaast en je eigen plan... en je moet alles daar naartoe gaan schrijven en gaan forceren... en gaan bedenken, dan moet je al zelf bij jezelf denken... misschien is dit niet het goede moment en het goede fonds voor mij. Want het moet ook vooral een match zijn, denk ik.
Want elk fonds wil misschien weer net wat
anders.
Ja,
die zit net eventjes op een ander stukje wat zij belangrijk vinden... en waarvoor zij op aarde zijn, zeg maar. Dus dat allereerst.
Dus als maker kan je daar ook al best wel goed naar kijken... van wat draagt zo'n fonds uit? Of wat voor soort dingen subsidieert?
Ja, denk ik wel. Ja, dat is misschien dan een open deur... maar bijvoorbeeld als je bij een gemeente aanklopt... wat zij vaak gewoon belangrijk vinden... is dat de kunst ook zichtbaar wordt... voor de bewoners van hun gemeente.
Ja.
Dus ja, als jij geen openbaar toonmoment hebt in... de gemeente waar je voor subsidie gaat aanvragen, ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Tenzij het een soort ontwikkelbudgetten zijn of zo. Maar en zo heb je dat nog wel met andere fondsen specifiek. Ja,
ja.
En wat ik ze daarna vaak ook meegeef, omdat ze dat, ja, mensen schrikken toch wel ook vaker een beetje ervan. Dat je een hele rits van eisen en een projectplan, begroting, blablabla. En dan, dit moet er allemaal in het projectplan staan. Dat begin gewoon echt eventjes, hoe je ook begint met maken, gewoon bij jezelf, weet je wel. Dus de valkuil waar ze vaak intrappen is dat ik dan zeg, nou ja, maak gewoon een beginnetje aan het projectplan. En dan krijg ik... Terwijl ze echt super inspirerend tegenover me zaten te praten over dat geweldige idee wat ze hadden en waar dat allemaal vandaan kwam en waarom dat zo belangrijk was, krijg ik dan een eerste plan, wat een soort droge tekst is.
Ja.
Omdat ze dan denken dat is wat een fonds wil horen of zo. Terwijl, ja, ik heb ook wel eens dan in een commissie gezeten of zo. En tuurlijk, er moeten een paar dingen, die moeten er echt in staan. En je moet het helder weten te maken. Maar ook, je wil ook meegevoerd worden.
Ja, bijna dat iemand in zo'n commissie ook gewoon mens is die van kunst houdt.
Ja, je wil gewoon echt de stem van die maker horen en zien. En geïnspireerd worden. En hoe realistisch en hoe je dat dan vervolgens gaat uitvoeren... dat kun je dan verderop in het plan doen. Maar zorg gewoon dat je gewoon op die eerste pagina duidelijk hebt van... oké. Dit ben ik. En volgens mij mag je daar ook best wel eventjes een beetje los in gaan. Dan hoef je helemaal geen moeilijke beleidstaal of zo erin te gooien.
Ja, dat is wel een goeie. Want ik denk dat veel mensen daar gewoon bij het woord subsidie aanvragen. Of denken ze, oh my god.
Ja, die schiet een stuip, hoor.
Ik moet een soort zakelijk persoon zijn dat ik niet ben. En ik moet het in een bepaalde taal. Terwijl, ja, het gaat inderdaad over jou en jouw kunst. En hoe je dat wil aanpakken.
Ja.
En inderdaad, als je dat dan leest, ja, als je, weet ik veel, 10 plannen per dag leest, word je ook helemaal gek als iedereen in een soort droge taal dat gaat aanprijzen.
Ja.
Ja, want het gaat gewoon om kunst, om iets iets maken. Wat ik zelf soms lastig vind, is dat ik het gevoel heb dat er op dit moment gewoon heel veel makers zijn.
Ja.
En dat vind ik geweldig en heel tof, maar er is natuurlijk niet ruimte voor iedereen. En soms met die subsidies, soms wordt het inderdaad ook, heb ik het gevoel, zo in een soort hoek geduwd. Van het moet hier aan voldoen en hier aan voldoen en hier aan voldoen. Wat dus misschien niet per se te maken heeft met de kwaliteit van hoe het gemaakt wordt. Ja, hoe kan je dan als maker toch nog soort van authentiek jouw stempel daarop drukken?
Oeh, wat een grote vraag.
Ja, ik leg hem even bij je neer. Succes. Ja. Ik weet het ook, het antwoord zelf ook niet hoor, maar dan vind ik het leuk om het erover te hebben.
Ja. Ja, dat is bijna weer zo'n politiek correct antwoord. Dat het gaat toch over balans. Ja, het is waar hoor. Ik bedoel, die competitie is natuurlijk gigantisch en ook nu... met wat er gaande is bij Fonds Podiumkunsten bijvoorbeeld... dat een deel van de budgetten weg gehaald is bij de meerjarige instellingen. Ik weet niet of je dat een beetje van op de hoogte bent.
Maar... Weet je, dus daar is minder geld beschikbaar dan er eerst was.
Ja, ja. Of nou ja, dat geld is er nog, maar dat wordt op een andere manier ingezet in de basisinfrastructuur. Maar dat betekent wel dat binnen die regeling waar ze voorheen 35 miljoen hadden om instellingen te subsidiëren, of gezelschappen eigenlijk, nu nog maar 20 of zo. Dus dat is en met ook nu met de nieuwe eisen op het gebied van fair practice. Dus dat je mensen een eerlijke beloning moet bieden binnen je project. Dus waardoor die begrotingen gewoon echt de pan uitreizen.
Ja.
Is er gewoon veel kunnen ze gewoon veel minder gezelschappen ondersteunen. Dus en waar iedereen dat dan voor vreest, is dat het aanbod ook minder wordt.
Mm-hmm.
Of dat we minder moeten gaan produceren met z'n allen. Ja, je kunt je dan afvragen waar je dan thuis hoort inderdaad als maker zijnde. Misschien als je je niet thuis voelt inderdaad bij echt hele strenge criteria, dan moet je misschien ergens anders gaan zoeken. Dat je toch onafhankelijk moet gaan maken of meer richting het commerciële circuit. Of,
Er zijn
wees creatief dan ook misschien.
Veel mensen die inderdaad staren zich misschien ook blind op de grote fondsen of zo, terwijl er inderdaad ook andere mogelijkheden zijn in de vorm van particuliere fondsen of bedrijven die je misschien kunnen helpen. Inderdaad, misschien zo een soort commerciële samenwerking.
Ja, hoewel voor echt een beetje duurzame continuïteit en in je organisatie. En als je een beetje niet super commercieel werk maakt, dan is dat gewoon... Ja, het kan gewoon bijna niet anders dan dat je op die subsidies aanspraak wil maken. Dan wordt het gewoon echt wel best wel lastig.
Ja.
Maar goed, de voorbeelden zijn er natuurlijk wel.
Ja, klopt. Maar dat zijn inderdaad wel uitzonderingen als het toch lukt.
Ja, en zeker jonge makers of zo. Kijk, bekende namen en grote instellingen sponsoren. Ja, iedereen wil wel het Nationale Ballet en de opera sponsoren. Want dat is dat straalt mooi af op je bedrijf. Maar een jonge maker die eigenlijk nog niet zo, niet zo bekend is, waar niemand nog ooit van gehoord heeft.
Mm-hmm.
Ja, daar ga je als bedrijf ook niet zo... Wat heb je daaraan om je naam daaraan te verbinden? Dus ja, het is altijd wel mooi dat je zegt... Ja, we moeten meer gaan onderzoeken over particuliere gevers en bedrijven. Maar voor bepaalde delen van de sector is dat gewoon niet aan de hand. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen als ik nu mijn jonge makers... echt grote sponsordeals zou willen binnen laten halen. Want die zalen zitten ook gewoon niet gegarandeerd vol.
Mm-hmm.
En dat is ook oké soms voor dit punt. Want je moet gewoon die vlieguren maken.
Ja, precies.
Dat is niet zo heel sexy soms. Nee. Voor sponsors. Ja.
Nee, precies. Is dat, ja, dan komen er misschien weer hele andere belangen of zo bij kijken.
Ja.
Dan die jij hebt als jonge maker. Namelijk inderdaad vlieguren maken. En dus jij raadt wel jouw makers vooral toch aan om bij de fondsen aan te vragen.
Ja. Nou ja, dat zou ik ook eigenlijk. Dat vind ik ook weer jammer. Want nou ga ik mezelf waarschijnlijk heel erg tegenspreken. Maar ik vind het zelf ook wel soms dat ik een soort van gevangen zit in een soort van die molen, inderdaad, van subsidies aanvragen. En dat er eigenlijk. Maar dat is de weg die je kent. Dus dat is veel werk. Maar je weet gewoon hoe het werkt. En oké, de kans is. Nou ja. Ook aanwezig dat je het niet krijgt. Maar er is ook altijd wel een gedegen kans dat je het wel krijgt. En er is nog ergens gewoon zo'n hele onbegaan pad eigenlijk in veel organisaties van inderdaad particuliere giften, donateurs, vriendenkringen, sponsors. Waar je eigenlijk eerst eventjes goed heel veel tijd in moet stoppen om dat eventjes uit te zoeken van oké, maar welke vorm past dan bij ons? En ja, en die tijd is er gewoon vaak niet. Dat is ook wel gewoon echt de realiteit.
Ja.
Ja, dat blijft dan toch vaak liggen. Dat je denkt, oh ja.
Ja, dus het zou wel tof zijn als daar meer onderzoek naar zo mogelijk zou zijn. Maar op dit moment is er gewoon die tijd meestal niet.
Ja, ja, okay. Dat, ja.
Oké.
Okay. Ja.
En zie jij, ik merk ook wel eens dat makers dan ontevreden zijn over misschien wat er nu gebeurt in het makerslandschap. Of over die subsidies of over de grote zakelijk leiders bij een nationale opera of ballet. Heb jij een visie als zakelijk leider? Heb jij een toekomst die je voor je ziet?
Voor de hele sector of voor mezelf?
Voor jezelf ten eerste. Wat zou jij veranderd willen zien in de sector? Of wat zou je zelf de komende tijd daar nog meer in willen gaan doen? Nog even een grote vraag bij je te droppen.
Ze blijven komen. Hoe zie ik dat voor me? Wat zou ik veranderen in de sector? Nou ja, wat natuurlijk wel, dat hangt samen met wat ik net eigenlijk zei, dat je soort van in die molen zit. Heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de hele prestatiedruk die er in de hele sector, die wel echt real is, zeg maar. Dus op het moment dat je dus inderdaad dan wel zo'n fonds of grote subsidies binnensleept, dan zitten daar ook weer allerlei eisen aan. Ik bedoel, je moet zo vaak spelen en volgend jaar moet je eigenlijk gewoon weer opnieuw. En je belooft eigenlijk altijd veel meer dan in een normaal mensenleven mogelijk is. En ook omdat veel van die subsidies nou eenmaal projectgebonden zijn. Dus of in ieder geval dat je wordt afgerekend op de prestaties die je levert. Dus veel minder als je inderdaad zou willen onderzoeken of als organisatie gewoon eventjes staande wil blijven. Het is allemaal output gericht.
Ja, dus voor dit project krijg je dan bijvoorbeeld geld, maar dan moet, als dat misschien niet zo fantastisch ging als je hoopte, krijg je voor het volgende project misschien geen subsidie.
Ja, dat is
meer.
Iedere keer weer. Iedere keer weer zo. En ook nu bijvoorbeeld, als je nog niet in aanmerking komt voor meer structurele en meerjarige subsidies, dat het altijd op projectbasis gaat. En daarin is en weinig ruimte om een bestendige organisatie op te bouwen. Dus je kunt eigenlijk geen. Het is heel moeilijk om bijvoorbeeld een zakelijk leider of een marketeer aan je te verbinden.
Ja. En
het is heel erg gericht op dat, dat er genoeg speelbeurt en genoeg publiek op afkomt.
Ja.
Dus wat meer interne processen, meer onderzoek, analyse, reflectie. Dat is vaak veel minder aan de hand. De grote fondsen ruimen daar nu wel steeds meer ruimte voor in, hoor. Maar het is toch nog altijd een beetje.
Dus er gebeurt eigenlijk niet zo vaak dat dat een groep die bijvoorbeeld gesubsidieerd wordt, dat die daarbij ook een deel van dat geld kan besteden aan een zakelijk leider of een.
Ja, natuurlijk wel. Dat neem je wel op in je projectbegroting. Maar wat er natuurlijk aan de hand is, dat je kan sowieso niet iemand een baan voor 4 dagen of 5 dagen per week bieden. Dus dat gaat dan altijd, zeker op het begin, om 8 uur per week of zo. Nee. En dan misschien ook niet eens met de zekerheid dat dat langer duurt dan een project of langer dan een jaar. Dus daar zijn. En om dan dus ook echt goede mensen te zoeken, waardoor je organisatie ook weer verder kan groeien. Weet je wel, dat is een hele moeilijke combinatie.
Ja.
Wat daar de oplossing voor is. Je hoort wel steeds meer dat het handig zou zijn om dat meer te kunnen delen met kleinere gezelschappen en jonge makers. Bijvoorbeeld dat je een soort gedeelde back-office hebt. Mm-hmm. Waarin dan mensen, dus inderdaad iemand voor zakelijke leiding zit, een marketeer.
Een soort pooltje van mensen waar je dan.
Ja, precies. Zij wel een soort van de hele week werk hebben, maar dan wel bij allerlei verschillende mensen. En dat is natuurlijk in zekere zin ook wel een beetje wat van die bureaus en impresariaat ook wel een beetje doen.
Ja.
Maar er zit dan vaak ook wel een soort artistieke sausje dan overheen.
Mm-hmm. Nou ja, maar dat is wel een goeie. Zeker misschien in die fase dat makers nog niet een vast impresariaat hebben. Mm-hmm. Of inderdaad daar nog een beetje in beginnend zijn.
Ja.
Nou, vind ik wel een mooie.
Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wat een productiehuis doet. Wij hebben dat allemaal in huis en wij helpen ze dan inderdaad op weg.
Precies.
Maar op een gegeven moment moeten ze ook op eigen benen kunnen staan. En dan merk je gewoon van, nu heb ik eigenlijk iemand nodig die dat doet, maar ik kan ze nergens vinden.
Ja.
En dat is misschien in het oosten van het land ook iets meer aan de hand dan hier. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar.
Dat eigenlijk die zakelijke kant, dat daar nog te weinig mensen voor zijn? Of?
Ja. Nou ja. Ja, mensen trekken daar natuurlijk gewoon snel weg.
Ja.
Dus dit is gewoon nog wat dunner bezaaid.
Ja, oké. Okay. En als ze dan bij jullie weggaan, dan staan ze opeens op eigen benen, maar inderdaad wel steeds, dat hebben ze als het goed is al steeds meer gedaan in die jaren. Ja, wat zie je dan? Lukt het ze?
Ja, dat is wat ik net zei, dat is wel echt moeilijk. Omdat je dan echt ook ergens in het vaarwater terechtkomt. Je bent dan niet helemaal meer jong talent. Dus dat is sowieso jammer. Want dat is, nou ja, als je met fondsen en subsidiegevers en gewoon sowieso ook om te programmeren, klinkt dat is wel lekker, weet je wel. Dat is hip en dat vinden mensen spannend.
Upcoming.
Ja. En dat zijn ze, die hele jonge talentontwikkeling zijn ze dan al voorbij. En dan komen ze eigenlijk op een moment van, oké, we inderdaad doorbouwen en grotere producties maken. Maar nog niet, ze komen nog niet in aanmerking voor meer structurele.
Nee, je bent nog geen gevestigde naam.
Nee.
Dat hoor ik van heel veel mensen, dat inderdaad dat punt heel moeilijk is.
Ja, er zit echt een soort grijs gebied. Ja, er is in de beleidstermen wordt er ook vaak over de post-emerging makers gesproken.
Post-emerging.
Na opkomend of zo wordt dat in heel lelijk krakkemikkig Nederlands. die vallen dan overal een beetje tussenin. En daar is natuurlijk ook veel aanbod. Dat is ook wel.
Denk je dat er te veel aanbod is?
Oeh,
gevaarlijke vraag.
Ja. Nou ja, te veel. Er is nooit. In die zin kan er nooit te veel zijn. Ja, dat is grappig. Ik zat hier net over na te denken toen ik in de trein zat hierheen. Want ik zat toen iets te lezen ook over dat hele verhaal met die fair practice honoreringen en de gevolgen die dat had. En ik zat een paar verslagen van gesprekken ook van het fonds te lezen. En daarin werden een aantal ideeën geopperd van laten gewoon zorgen dat er minder makers komen van de kunstopleidingen. Laten we gewoon minder gaan produceren. Weet je wel, dit waren een soort van noodoplossingen voor een situatie die aan de hand is. Dan denk ik, het is een oplossing, maar het klinkt ook weer zo schraal of zo. Weet je wat ik bedoel?
Ja, ik denk, hoe meer kunst, hoe beter in die zin. Maar ik snap ook, niet iedereen, er is niet genoeg geld.
Nee.
Dat is een lastig ding inderdaad. En zeker inderdaad met die fair practice code. We hebben het een paar keer genoemd. Dat is inderdaad dat je mensen moet betalen naar wat ze doen. Wat heel logisch klinkt natuurlijk. Maar wat dus in de culturele sector helemaal niet zo heel logisch is.
Ja.
En veel mensen worden daar ook nu soort van juist de dupe van. Dat is eigenlijk een wet die is opgezet om ons te helpen. Maar daardoor kunnen heel veel groepen eigenlijk niet meer door.
Ja, het heeft heel erg twee kanten.
Ja.
Dat wordt echt wel zoeken de komende tijd.
Ben jij een beetje voor die Fair Practice Code of tegen?
Ik vind heel goed dat in ieder geval dat gesprek gewoon heel erg gaande is. Want het is natuurlijk gekke werk dat professionals voor een appel en een ei de straat op worden gestuurd. Dat kan gewoon niet meer.
Nee.
Ook dat hele verhaal met het Songfestival en die orkest.
Ja, die orkestleden die echt. Hoeveel kregen ze nou echt heel weinig?
Ja. Nou ja, dat geeft wel een beetje aan wat een soort van toch nog de gedachten zijn over hoe je een kunstenaar, of een professional eigenlijk, die gewoon zijn beroep uitoefent, hoe je die zou moeten betalen.
Ja, hoewel aan de andere kant schrok ik er ook weer van hoeveel geld van de kunstsubsidies opeens naar een Songfestival gaat.
Ja.
Wat natuurlijk, ik vind het te gek. I love het Songfestival. Maar als dat betekent dat heel veel andere theatergezelschappen of ander soort kunst niet door kan gaan, vind ik het ook best wel weer heftig. Want het is natuurlijk een commercieel evenement eigenlijk. Ja. Dus dat is ook wel weer lastig.
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet hoeveel de inverhouding van subsidies en zo daarheen is gegaan. Dat weet ik eventjes niet. Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar dat snap ik wel een beetje. Je zou eigenlijk denken dat dat iets is wat zichzelf in stand zou moeten kunnen houden of zo.
Ja, maar dat is dus niet zo.
Nee.
Nee. Maar ja, daar is ook geen goed antwoord nu op misschien. Maar het is dus. Kijk, als er dan zou worden gezegd, je moet fair practice en al die muzikanten daar, natuurlijk vind ik ook, die moeten gewoon goed betaald worden. Maar als dat dus betekent dat er weer een enorm hap uit het subsidiefonds wordt genomen, is ook weer lastig.
Ja, dat is ook. Ja, en als organisatie kun je dan nog wel, zeg maar, als je gewoon bestaat en je hebt een loonadministratie, je hebt mensen in dienst, dan de realiteit van zo'n jaarbegroting of zo'n die productiebegrotingen wordt gewoon dat je dan of wat minder kunt gaan doen. Dus minder speelbeurten of korter repeteren. Of weet je wel, dan ga je gewoon een beetje schaven hier en daar. Of gewoon op jaarbasis minder doen. Dan doe je gewoon minder voor meer geld. Ja, dat kan. Maar als ik dan kijk, ik ben nu bijvoorbeeld aan het bouwen aan een meerjarenbegroting voor dat danscollectief. En dan probeer ik toch de richtlijnen van de CAO een beetje aan te houden. En dan met nog een percentage erbovenop, omdat ze dan als freelancer worden beloond, zeg maar. En dan ga je gewoon naar best wel eenvoudige producties met drie dansers of zo. Met de repetitieperiode erbij en een speellijst van 15 speelbeurten. Ja, die begrotingen reizen echt de pan uit. Dat is echt. En dan zit ik wel een beetje met mijn handen in het haar. Ja, hoe ga ik dit hoe gaan we dit financieren? Want die uitkoopsommen, als je het gewoon weet te verkopen aan theaters of festivals, die kunnen bijna niet de werknemerskosten dekken die je voor één zo'n speelbeurt.
Niet daarom hebben veel mensen natuurlijk vaak ook nog een subsidie daarvoor erbij. Dus dat zijn allemaal lastige dilemma's hebben we nu. Dat is ook wel heel lastig. Dus misschien is die Fair Practice Code ook wel een soort van manier om dus minder makers te krijgen.
Indirect is dat wel misschien wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Ja.
Ja. Ik heb het gevoel dat we nog een beetje met een positieve noot.
Ja, inderdaad.
Heb je, als jij nou alle geld had van de wereld, wat zou jij dan het allerliefste willen? Wat voor culturele sector zou jij in Nederland willen zien?
Oh shit. Oh, deze vraag zag ik niet aankomen. Wat zou ik willen? Ja, dat is. Kijk, dit is waarom ik natuurlijk zelf geen artistiek leider ben, maar een zakelijk leider. Ik heb niet een artistieke visie van dit is hoe de kunst eruit zou moeten zien. Maar ik denk wel van, dat moest ik aan denken toen jij het hier net over had. Minder makers, minder kunst. De kunstsector die floreert natuurlijk helemaal van de oneindige diversiteit die daarin is. Dus gewoon alle verschillende vormen, alle vormen en maten. Dus dat zou ik wel echt willen dat dat in stand blijft. Of misschien nog wel meer blijft. Dus dat andere genres die tot nu toe een beetje niet helemaal serieus zijn genomen of ondervertegenwoordigd zijn. Dus meer de kunsten die uit de hip-hop voortkomen bijvoorbeeld. Dat die daar ook echt een serieuze plek in krijgen. En dat er een soort, met de uitdagingen waar we dus nu vandaag de dag voor staan, vanuit beleid en vanuit financiering en de realiteit die er gewoon is, dat we dat iets meer gaan delen met z'n allen. Dus dat je een gedeelde verantwoordelijkheid neemt over die gevolgen. Dus dat betekent toch meer samenwerken als grotere instelling, een kleinere instelling onder je vleugels nemen. In plaats van elkaar een soort ellebogenwerk bij de fondsen, zeg maar.
Ja.
Dus hoe dat er praktisch gezien uitziet, weet ik niet. Maar
klinkt
dat hoop ik wel.
Ja, inderdaad. Want je staat ook als producent en of als kunstgezelschap sta je inderdaad ook heel erg tegenover elkaar te boksen de hele tijd bij die subsidies.
Het is toch een soort van concurrentie uiteindelijk. Ja,
terwijl uiteindelijk ook weer allemaal hetzelfde willen.
Ja, dat. En nog eventjes verdergaand op dat er soms geen ruimte is om creatievere oplossingen te verzinnen voor inderdaad het gebrek aan financiering bijvoorbeeld bij een organisatie. Daar zou ik ook wel iets in willen. Dat is zo vaag als ik het nu zeg. Omdat ik soms ook wel lastig vind dat ik denk van, oh, we zitten met zoveel super creatieve mensen en die allerlei innovatieve ideeën hebben. En dan vervallen we soms toch in een weinig creatieve zakelijke oplossingen eigenlijk. En ik ben ook nog niet zo ervaren dat ik helemaal van de hoed en de rand weet waar dan die mogelijkheden in godsnaam zitten. Maar ik hoop dan dat ik over 20 of 30 jaar wel kan zeggen... we hebben ook gewoon het allemaal uitgeprobeerd of zo, weet ja. je wel? We, op een gegeven moment zijn we maar gewoon... Ja, gewoon hele rare verdienmodellen gaan onderzoeken... of wat niet per se voor de hand lag. En dat zie je wel steeds meer, maar...
Ja, dus misschien meer ruimte voor dat experiment en onderzoek en...
Ja, ook op zakelijk gebied dus.
Ja, want ik denk ook juist bij heel veel bedrijven... heel veel zaken, gewoon niet per se culturele bedrijven... maar wordt er heel erg gezocht naar mensen met creativiteit... en mm-hmm. met creatieve oplossingen. En eigenlijk is dat heel fijn dat jullie... je bent een zakelijk leider... maar je hebt ook heel veel creativiteit in je. Dus eigenlijk inderdaad jammer dat er dan geen ruimte is... om die ook in te zetten.
Ja, en dat is misschien, mag je deels dan ook wel, hoe zeg je dat? De hand in eigen boezem steken. Mm-hmm. Wat wilde ik nou zeggen? Nou ja, dat je ook een soort zelf erbij bent, omdat je gevangen zit in de waan van de dag, zeg maar. Dus dat je gewoon, kijk, je kunt ook opeens een dag ziek zijn en dat gaat dan ook gewoon. Dus waarom ga je dan niet opeens een dag in een hutje op de hei brainstormen over waar kunnen we in godsnaam nog meer geld vandaan halen? Ja,
dat laten is wel we, een laten tof dat idee. Doen. Ja. Ja. Ga doen!
Nou, wie wil?
Goeie. Zijn er nog dingen die ik jou nog had moeten vragen? Wil je nog iets kwijt over wat je nu aan het doen bent? Of,
volgens mij wat betreft het Anne Faber stipendium komt de volgende ronde er volgens mij weer aan. Oh. Dus als er ook een soort van mensen denken... dat zakelijk leiderschap, volgens mij is dat wel iets wat mij past. Dan moet je eventjes naar het huis opzoeken.
Het huis in Utrecht.
Ja. En daar staat denk ik... volgens mij is de aanmeldingsprocedure alweer geopend. Dus die zal wel binnenkort ergens in maart, april gaan sluiten. Dus zorg dat je erbij bent, denk ik.
Ja. Cool. Dankjewel. Ik wens je heel veel succes met de podcast.
Ja.
Ik ben heel benieuwd natuurlijk.
Dankjewel.
En met je tocht en wat je allemaal nog gaat ontdekken en gaat doen.
Ja, dankjewel.
Leuk. Heel bedankt. Dat was hem. Heel erg veel dank aan Linda Kokke. Hier wat dingen die ik zeker mee ga nemen uit dit gesprek. 1. Kijk naar je kwaliteiten. Ik vind het heel tof dat Linda begon als maker, maar er gaandeweg achterkwam dat haar kwaliteiten ergens anders lagen. Wees eerlijk naar jezelf. Wat voor zoveel makers ontzettend moeizaam ging, namelijk jezelf in de markt zetten, de zakelijke kant, ging voor haar bijna als vanzelf. Vaak zijn de dingen waarin jij excelleert voor jezelf zo natuurlijk dat je ze misschien niet eens opmerkt, terwijl ze voor anderen van enorme waarde kunnen zijn. Dus waar zitten jouw kwaliteiten die je zelf misschien bijna als voor lief neemt? 2. Ik vond het heel leuk wat ze zei over nieuwsgierigheid. Er zijn dingen die ze misschien eigenlijk net niet durft of lastig vindt om te doen. Waar veel mensen er dan voor kiezen om dit uit de weg te gaan, is bij Linda de nieuwsgierigheid dus zo groot dat ze deze angst hiervoor opzij durft te zetten. Heb jij iets waar je zo benieuwd naar bent? Iets waarvoor je je angsten opzij durft te zetten? 3. Zorg dat jouw plan matcht met het fonds waar je aanvraagt. Als je merkt dat je jouw initiële plan of werk zo erg moet aanpassen om te voldoen aan de regels van een bepaald fonds, kijk dan eerlijk of jullie wel echt een match zijn. Zoek dus op waar een bepaald fonds voor staat en wat voor andere dingen zij bijvoorbeeld subsidiëren. 4. Maak van je subsidieaanvraag of projectplan niet te droge kost. Natuurlijk moeten er een aantal zakelijke dingen per se instaan, maar zorg zeker op het begin van je plan dat je de persoon die het leest meeneemt in je visie. De persoon die jouw plan leest houdt hoogstwaarschijnlijk ook ontzettend veel van kunst en wil juist graag meegevoerd worden. Heel erg veel dank aan Linda. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen. Ik ben benieuwd wat jullie vonden van dit gesprek. Een beetje anders dan normaal, maar toch super veel waardevolle tips volgens mij. Binnenkort komt dus haar podcast online, Spotlights en Spreadsheets. Dus heb je zelf zakelijke ambities in de podiumsector? Of ben je gewoon nog meer geïnteresseerd geraakt in de echt zakelijke kant van de culturele sector? Volg dan zeker even Spotlights en Spreadsheets. Ik ben Diede Vonk, tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts.
Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.